Leerhuis, Handelingen, aflevering 15. En we zitten in Handelingen 7, het hoofdstuk, en wel bij vers 17. Handelingen 7, vers 17. We gaan het toch maar even lezen, vind je niet? Handelingen 7 vanaf vers 17. Jullie hebben allemaal een papier erbij gekregen, een bijlage. We hebben nogal wat teksten die we er ook even bij moeten bekijken. En die heb ik op een papier gezet. En als je nou niet hebt, dan steek nog even je vinger in de lucht. Dan wordt er nog wel even aan gewerkt, denk ik. Tel je nog één, geloof ik, ja. Goed. Prima, dan hebben we allemaal hetzelfde uitgangspunt. En ook als tekst die we nu gaan lezen. Naarmate de tijd naderde dat Gods belofte aan Abraham in vervulling zou gaan, nam het volk in Egypte in aantal toe en werd het steeds groter. Tot er een andere koning in Egypte aan de macht kwam die Jozef niet had gekend. Raar. Deze koning trof een sluwe maatregel om zich van ons volk te ontdoen. Stefan is aan het woord, hè? Tegenover het Sanhedrin. Daar heb je nog, hè? Goed. En hij zegt, Stefanus, hij dwong onze voorouders, hun pasgeboren kinderen, te vondeling te leggen. Zoals straks zien dat niet helemaal klopt. Zodat die zouden sterven. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was een uitzonderlijk mooi kind. 3 maanden lang werd hij in het huis van zijn vader verzorgd. Maar toen hij te vondeling werd gelegd, ontfermde de dochter van Farao zich over hem en liet hem opvoeden als haar eigen zoon. Mozes werd onderwezen in alle kennis van Egyptenaren, daar zou je trots op zijn, en werd een machtig man in woord en daad. Toen hij 40 jaar was, besloot hij zich te bekommeren om het lot van de Israëlieten, zijn eigen volk. Op een dag zag hij dat een van hen werd mishandeld door een Egyptenaar, waarop hij, de man wie het onrecht werd aangedaan, te hulp schoot en wraak nam door de Egyptenaar te doden. Hij meende dat zijn volksgenoten wel zouden begrijpen dat God hen door zijn toedoen wilde bevrijden, maar ze begrepen het niet. Ja, op die manier zal het ook niet gaan. Goed. De volgende dag kwam hij tussen beiden toen 2 Israëlieten aan het vechten waren. En hij probeerde hen met elkaar te verzoenen door te zeggen, jullie zijn toch broeders, waarom doen jullie elkaar dan kwaad? Maar de man die zijn volksgenoot mishandelde, duwde hem weg en zei, wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld? Of wil je mij ook doden, zoals gisteren die Egyptenaar? Toen Mozes dat hoorde, nam hij de vlucht en vestigde zich als vreemdeling in Midian, waar hij 2 zonen kreeg. Hij trouwde ook, hoor, ja. Nadat er 40 jaren waren verstreken, verscheen er in de woestijn bij de berg Sinaï een engel aan hem in de vlammen van een brandende doornstruik. Vol bewondering keek Mozes naar dit schouwspel. Maar toen hij dichterbij kwam om het te onderzoeken, klonk de stem van de Heer. Ik ben de God van je voorouders, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Bevend van schrik wendde Mozes zijn blik af. Maar de Heer zei tegen hem, trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten gehoord, zodat ik ben afgedaald om hen te bevrijden. Daarom stuur ik je nu naar Egypte. Het was deze Mozes die door zijn volksgenoten werd afgewezen met de woorden, wie heeft jou als leider en rechter aangesteld? Maar God zond hem als leider en bevrijder naar hen toe door tussenkomst van de engel die in de doornstruik aan hen verschenen was. Het was deze Mozes, hoor je het, die het volk wegleidde uit Egypte onder het verrichten van tekenen en wonderen, niet alleen in Egypte, maar ook bij de Rode Zee en in de woestijn, 40 jaar lang. Dat is hem even, tot zover. Een heel stuk. Hier begint voor mij het tweede deel van Stefanus' toespraak. En dat tweede deel loopt dan eigenlijk, als je het goed beschouwt, tot en met vers 43. Belangrijk als je wil weten hoe zo'n hoofdstuk in elkaar zit. En Stefanus spreekt in dit deel over Gods weg met Mozes. Ja? Daar gaat het over. Hij laat zien hoe God zijn belofte vervult. Eigenlijk als je goed meeleest, dan tekent Stefanus, hij tekent Mozes als een type van Jezus. Mozes en Jezus. Ze zijn allebei geboren als de tijd nadert waarin Gods beloften vervuld worden. Ze groeien allebei op in wijsheid en genade. Ze willen allebei hun broers bevrijden. Daar zijn ze op uit. Dat is hun wens. Dat heeft hun hart. En dan zie je wat er gebeurt. Beiden worden door hen afgewezen en verworpen. En bij Mozes heb ik het net gelezen. En van Jezus weet je het. Maar beiden gaan door en zijn machtig in woord en werk. Ik vind het zo prachtig. Hadden ze last van verwerping? Hadden ze een hele theorie erover hoe het zou gaan werken? Ze gaan door, dat staat er. Ze hebben er niet over zitten denken. Ze houden van God. Ze gaan door en hij kan in hen zijn werk doen. En ze zijn dan ook machtig in woord en in werk. Prachtig, hè? Geldt ook voor ons natuurlijk. En je denkt, hé, daar wil ik hier wel iets meer van nog voor mijn eigen leven. Nou, God roept Mozes. Hij moet met zijn volk uittrekken uit Egypte, dat hebben we gelezen. Hij moet, en ze vertalen dat heel vaak weg, want als je uit Egypte wegtrekt en uittrekt, dan ga je omhoog naar het beloofde land. En als je uit het beloofde land weggaat, zoals ze het meestal vertalen, naar Egypte, dan daal je af naar Egypte. Dat staat er. Dus ze gaan omhoog naar het beloofde land. Ze gaan op voor hun leven naar het beloofde. Zoals jij op mag gaan voor je leven naar alles wat de Heer jou belooft. In geestelijk opzicht. Ik zei net, God roept Mozes. We hebben het over Mozes en Jezus, hè? De verzen komen zo al. God roept Jezus. Hij moet ons verlossen van Satan. En verlossen uit de slavernij van de zonde. En Jezus doet ons wegtrekken, uittrekken. Doet ons verder uittrekken uit Egypte, oftewel Babel. Als je het geestelijk verstaat. Hij maakt je ook duidelijk, en zo aardig, wat er van het, geestelijk Egypte nog tussen je oren zit. Als je dat wil horen. Als je zegt halleluja en ik ben goed en ik bid en je bidt nog een beetje eroverheen. Dat zal niet werken. Maar als je hem verstaat en als hij je mag helpen met op te ruimen wat van het geestelijk Egypte nog aan denken en gedragingen tussen je oren zit. Dan kom je hoger op. Dan ga je verder je intrek nemen in het beloofde. Hij doet ons dus uittrekken uit alles wat van de vijand is. En zo komen wij samen met hem, in relatie met hem, in gemeenschap met hem bedoel ik, hogerop. We beginnen nu bij vers 17, want dat is het begin, hè? En vers 17 en 18, we hebben ze net gelezen. Het gaat over dat de belofte vervuld wordt. Het volk in Egypte toeneemt, groter wordt en er een andere koning komt die Jozef niet gekend heeft. Goed. Daarbij lezen we, en dat vind je op de bijlage, daarbij lezen we Exodus 1, vers 7 en 8, want daar vind je een beetje hetzelfde. Exodus 1, 7 en 8, en wel uit de Naardense Bijbel. En ik heb het expres voor je op de stencil gezet, zodat je het gewoon, je hoeft niet te bladeren, je kunt het gelijk meelezen. Maar de zonen Israëls zijn vruchtbaar geweest. Dat is mooi, hè, als je zoiets hoort. Maar de zonen Israëls zijn vruchtbaar geweest. En we denken natuurlijk aan al die kinderen die kwamen. Maar je kan het ook dieper invullen. Ja? Voor jezelf. Het wemelt van hen. Ze zijn er in overvloed. En ze worden zeer, zeer sterk. En dan gaat het verder. En dat valt diep als je daarover nadenkt voor jezelf. Vol wordt het land van hen. Mooi, hè? En dan staat er een nieuwe koning op over Egypte. Die Jozef niet gekend heeft. Dat is toch apart, hè? Dat is toch apart. Goed. Even vers 17 aan het begin. naarmate de tijd nadert. Of naderde, zo je wil. De tijd nadert dat Gods belofte aan Abraham in vervulling zal gaan. En dan is natuurlijk het eerste als je zoiets leest aan tafel. Dan denk ik, belofte aan Abraham in vervulling gaan. Ze zitten in Egypte. Wat is dat nou allemaal precies? Nou, dat vind je in Handelingen 7 vers 6. Daar hebben we het over gehad. God zei tegen Abraham dat zijn nakomelingen 400 jaar in een vreemd land zouden wonen. Waar ze in slavernij zouden leven, slecht behandeld zouden worden. Maar, zo luidt het woord, Gods woorden, het volk zal daar als slaaf dienen. Ik zal ze straffen die hen als slaaf laten dienen. En daarna zullen ze wegtrekken, mij vereren op de heilige plaats. Daar hebben we toen over gesproken. Gods belofte aan Abraham. Dus bijna 400 jaar wonen ze in Egypte. Dat heeft God gezegd. En dat heb ik je laten zien. Maar God heeft nog veel meer beloofd en dat gaat hierboven uit. God belooft Abraham in Genesis 22 vers 17. En ik heb het NBG genomen. Ik zal u rijkelijk zegenen. Staat er op je blad. Ik zal je rijkelijk zegenen. En je nageslacht zeer talrijk maken. Als de sterren van de hemel. En als het zand aan de oever van de zee. En uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. Moet je voorstellen. Op een vrij ongelukkig moment eigenlijk. Want ze zitten hier gewoon in de penarie waar hij het over spreekt. Maar dit gaat er bovenuit. Dus je kan in de penarie zitten, in de ellende. Maar dit gaat er bovenuit. Dat de Heer zegt. Je zal de poort van je vijanden in bezit nemen. De poort waar die altijd doorheen komt. Die zal jij in bezit nemen. En die zul je dicht doen. Mooi hè? Nou, is gewoon even om het persoonlijk te maken voor jezelf. God belooft ook in Handelingen 7 vers 5. Jullie zullen in het land wonen. Ja, jullie zullen het land als eigendom krijgen. En wat zien we hier? Nog steeds vers 17. We zien het volk hier, hebben niet veel voor nodig om, als je dit leest, toenemen in aantal. En dat vind ik mooi als je dat ook kunt bedenken voor de gemeente van Jezus in de hemel. Ja? Nu bijvoorbeeld, maar als je teruggaat naar Handelingen 2 en waar we tot nu toe gekomen zijn, dan zie je die gemeente alleen maar groeien, duizenden. Prachtig toch? We zien in Handelingen zijn gemeente groeien. Zijn gemeente. En daar bedoel ik mee mensen die in Jezus geloven. Die gruksigloos voor hem gaan. En ook in twee werelden tegelijk leven. Mensen die in hun leven niet met ja-maars leven, maar met ja. Gods belofte worden waar. Amen. Zo. Gods Zoon wil zich in hun leven openbaren. En ze willen Gods Zoon in hun leven ook openbaren. En God belooft ook, en dat hebben we gelezen, na 400 jaar Egypte, waarin jullie slecht behandeld worden, waarin ze jullie slecht behandelen, zal ik hen veroordelen. En God vervult dan ook zijn belofte. En dat werkwoord vervullen, dat komen we een paar keer tegen in deze perikoop. Allereerst in vers 17. In de belofte aan Abraham, de tijd nadert dat Gods belofte aan Abraham vervuld gaat worden. Staat er in vers 17. Dan staat er in vers 23, kijk maar even mee. Ja, toen hij 40 jaar was. Maar als voor hem de tijd van 40 jaar vervuld is, staat daar. Ja, als je het wegvertaalt, weet je niet meer dat er drie keer vervullen staat. En dan zie je in vers 30, ook heel interessant, valt allemaal onder perikoop. Nadat er 40 jaar waren verstreken, verscheen. Als 40 jaar vervuld zijn, laat zich in de woestijn van de berg Sinaï een engel zien. Dat staat er letterlijk. En daar hecht ik aan. Nou. En zegt vers 18 dan. Dan komt er eigenlijk een koning. Kijk maar mee. Die komt aan de macht en die heeft Jozef niet gekend. Je vindt dat letterlijk in Exodus 1 vers 8. Een andere koning die Jozef niet gekend heeft. En de meeste verklaringen zeggen, deze koning of farao kende Jozef en zijn verdiensten voor het land niet. Dat is toch raar? Ik ging erover nadenken. Ik denk, iedereen weet toch wat Jozef gedaan heeft? Dat is niet niks. Wat Mozes gedaan heeft, dat is niet niks. Daar gaat het om. Hij legt de dromen van farao uit. En farao stelt hem aan over heel Egypte. En het komt allemaal uit en ze varen er wel bij. En ze hebben het er goed mee. Prachtig. Hoe kun je hem dan niet kennen? Na verloop van tijd. Want zo lang is dat niet geleden. Weet je wat ik denk? Ik denk, deze farao erkent hem niet. Ja? Zoals de duivel, als hij de kans krijgt, of grootvorsten, jou niet erkennen, maar verwerpen. Jij mag er niet zijn, wil niet eens dat er over je gepraat wordt. Hij wil hem niet kennen. Je kan het anders formuleren, hij doet alsof hij hem niet kent. Of heel sterk, hij heeft dus niks met Mozes. Met Jozef, sorry. Ja. Hij heeft niks met Jozef. Sorry. Ik zat al verder op, ja. Vers 19. Deze koning treft een sluwe maatregel om zich van ons volk te ontdoen. Hij dwong onze voorouders hun pasgeboren kinderen te vondeling te leggen, zodat die zouden sterven. Hier begint Stefanus heel kort Exodus 1, vers 9 tot 22 samen te vatten. Deze koning, als je goed meeleest, heel simpel, die draagt de kenmerken van Satan. Hij is sluw, hij dwingt. Hij wil zich ontdoen van Gods volk. Alle pasgeboren baby's worden te vondeling gelegd. Is dat zo? Nee. Dus ik weet niet waar hij dat vandaan haalt. Maar het is in ieder geval niet zo. Als je meekijkt op je bijlagen die je gehad hebt. Dan staat er Exodus 1 vers 22 NBV. Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de Nijl te gooien. De meisjes mochten in leven blijven. Je snapt wel waarom. Goed. Dus, die farao, die doet jongetjes jong sterven. Die jongetjes die geboren worden, die mogen geen kind worden, maar zeker geen zoon. En dat worden ze ook niet. Pas geboren komen ze om in de doodsrivier. In de Nijl. Als je dan weet dat er Nahal staat voor Nijl. De grote stroom. Ja, meegevoerd in de grote stroom. En er is één grootvorst die alles te doen is om pasgeboren kinderen Gods mee te voeren in de grote stroom. In de richting van passiviteit en dood. Terug naar die kinderen. Als er niemand is dus die zich over hen ontfermt, dan worden ze een prooi voor de honden. Kan je in alle verklaringen lezen. En dat is een beeld, dat staat niet in alle verklaringen, dat is een beeld van machten der duisternis. Deze grootvorst werkt nog steeds in de hemel. In hemels van mensen. Dus, die probeert in onze hemels te werken. Om je klein te houden. En als je iets verder gekomen bent, dat je toch maar stopt. En dat je denkt, nou, het gaat wel zo, ik zing een beetje. Maak een beetje liederen zingen. Een beetje naar de ark gaan. Een beetje lezen. Maar het gaat om meer. Ja? En zo het zaterdag. Die mooie dag in Breda ook uitdrukkelijk over hebben. Deze vorst, en ik benoem het nog even, ontneemt mensen het perspectief ooit het land te gaan zien. Ooit het land te gaan bewonen. Het volk, de gemeente, Jijzelf lijkt dan geen toekomst te hebben. Ik schilder de beweging die er geestelijk dus achter zit. En, staat er dan, juist in deze tijd, vers 20, werd Mozes geboren. Hij was een uitzonderlijk mooi kind. 3 maanden lang werd hij verzorgd in het huis van zijn vader. Ja. Nou, is interessant altijd hoe vertalingen werken. Er staat hier dat hij schoon is in de ogen van God. Dit lees ik niet terug, want MBV heeft gedacht, schoon in de ogen van God, dan ben je wel uitzonderlijk mooi. Dan sta je er bij die wieg en denk, die is mooi. Het is maar hoe je je Bijbel leest natuurlijk. Ja? En het is maar hoe je het leven vat. Maar het gaat natuurlijk om diepere zaken. Hij is schoon, hij is mooi. Er staat, hij is tof. In de ogen van God. Dat staat er dan in Exodus 2 vers 2. Voor de duidelijkheid. Want je denkt misschien, ja, hij citeert uit Handelingen en dat is Grieks. Maar Stefanus was natuurlijk bijzonder op de hoogte van het Oude Testament. Dus hij citeert hier alleen maar uit het Oude Testament. Hij was tof in de ogen van God. En je kan het lezen op je bijlage weer bij vers 20. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg ze hem 3 maanden. Hij was tof in de ogen van God, dat staat er. Ja. Mooi. Mozes wordt geboren in die tijd. In die tijd dus, als Satan zo de kop opsteekt. En hij is, en ik geef nou het Griekse woord, wat er hier in Handelingen staat, in vers 20. Hij is asteios in de ogen van God. En asteios, dat betekent welgevormd, maar dat betekent ook welgevallig. Snap je waar ik heen wil? Als het welgevormd en welgevallig, waar gaan we voor kiezen? Je mag het zeggen. Ik denk dat hij welgevallig is, dat hij aangenaam is in de ogen van God. En daar hoor je al dat hij een bijzondere taak heeft en krijgt. En dat weet natuurlijk Stefanus, want die kent het verhaal. En die kent wat er, weet wat er gebeurd is. En dan zien we, zijn ouders houden hem 3 maanden thuis verborgen. Mozes wordt verzorgd in het huis van zijn vader. Hoor je daar wat in? Ik vind dat zo mooi. En wij denken, oh ja, hij had een vader en daar had hij gewoon in die tent of in dat hutje had hij gezeten. Nee, ondertussen wordt hij verzorgd in het, je zal zo verzorgd worden in het huis van je vader. Prachtig. Dat is niet 5 keer per dag een hulpmoment. Maar dat is de hele dag 1 hulpmoment. En ondersteuning voor jezelf. Prachtig. En dan staat er in vers 21, maar toen hij, even kijken. Maar toen hij te vondeling werd gelegd, ontfermde een dochter van Farao zich over hem en liet hem opvoeden als haar eigen zoon. Ze kunnen hem, zijn hele verhaal over, die zal ik je besparen, ze kunnen hem niet langer verborgen houden. Ze leggen hem te vondeling. En de dochter van Farao staat er letterlijk, die neemt hem op. Ze voedt hem op om haar tot zoon te worden, dat staat er letterlijk. En als je dat nou eens even naast elkaar zet, dan gaat het heel snel wat Stefanus zegt. In vers 20 wordt Mozes geboren, heb je hem? Ja? In vers 21 wordt hij opgevoed. En in het volgende vers, vers 22, wordt hij onderwezen. Eigenlijk 3 versen voor 40 jaar, oftewel de eerste 40 jaar van zijn leven. En, zegt vers 22 dan, Mozes wordt onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. Dat vind je op je bijlage, dat is de Naardense Bijbel. Ja? Nog een keer. Mozes wordt onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en wordt krachtig in zijn woorden en in zijn werken. Dat is mooi. Mozes kent God niet. Hij wordt onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. Dat lijkt boven te drijven in het hele verhaal. En daar kan je mee aan de haal gaan. Want dan zou je zeggen, wat moet dat toch worden? Nou, dat gaan we zien wat dat wordt. Dat vind je ook op je bijlage. Er staat, en dan citeer ik Hebreeën 11, vers 26, Naarderse Bijbel, omdat hij de smaad van de Christus als een grotere rijkdom beschouwde dan de schatten van Egypte, want hij hield zijn blik gericht op beloning. Dat vind ik een hele mooie. En natuurlijk denk je, omdat, mis ik wat? Zal ik je vertellen. Daar gaat aan vooraf, in dit verse daarvoor, hij weigert een zoon te worden van de dochter van Farao. Hij wordt liever slecht behandeld samen met de gemeente, vertaald naar de Bijbel, dan tijdelijk van de zonde te genieten. Nou, als dat niet helder is, dan weet ik het niet meer. Ja? Toen in die tijd, maar ook in deze tijd geldt dat. En de smaad van Christus, de narigheid die hij moet ondergaan, omwille van zijn geloof, dat beschouwt hij als een grotere rijkdom dan het makkelijke van ik kan het meepakken, hè, aan het hof van Farao. Want hij houdt zijn blik gericht op de beloning. Op de beloning. Dat wil zeggen, dit alleen zal hem helpen. Dit alleen helpt hem verder in zijn leven. Dit alleen doet hem echt leven. Zo. Nou, prachtig toch? We zien hetzelfde toch met Daniel. Daar wordt het anders geformuleerd als je het nog eens naleest. Maar die groeit ook op aan het hof, in dit geval van Babel. De occulte wereld is om hem heen. Je zou je echt bezorgd moeten maken. Maar God is met hem. Dus er kan van alles om je heen zijn, maar God is met jou. Prachtig toch? En daarom wordt hij, Mozes, Daniel, Jezus, machtig in woorden en werken. En daarom heb jij in principe de mogelijkheid te worden, de mogelijkheid voor jezelf om machtig te worden in Gods woorden en in zijn werken. Dat zie je bij Jezus, dat zie je bij Stefanus, die moet er vroeg het leven bij laten, maar hij gaat door. Hij neemt geen blad voor de mond. En we zien in het hele gebeuren, de Heer rust Daniel toe, dat weet je uit Daniel, het boek Daniel, de Heer rust Mozes toe door de werking van zijn geest. En hij komt niet om, te midden van al het occulte, prachtig, omdat hij zijn ogen richt, zijn blik gericht houdt op de Heer, op Gods woord, op de beloning wat er uit Gods woord tevoorschijn komt. Mooi voorbeeld voor mij trouwens en voor ons, denk ik. En, zegt vers 23 dan, want daar zijn we inmiddels. Toen hij 40 jaar was, besloot hij zich te bekommeren om het hart van zijn eigen volk. Ik lees je de Naarderse Bijbel, die heb ik hier niet staan, maar dat geeft niet, luister maar even. Maar als voor hem de tijd van 40 jaar vervuld is, komt het in zijn hart op om te zien naar zijn broeders. De zonen van Israël. En dat vind je ook in Exodus 2, vers 11. Je snapt het, hè? Je kan heel Exodus 2 ernaast en dan kom je ze tegen. En ik geef maar even aan waar het staat. Goed, vers 23. 40 jaar is hij nu. Hij heeft het goed aan het Egyptische hof. En hij begint een nieuwe periode nu in zijn leven. En die nieuwe periode hoor je, want het komt in zijn hart op om te zien naar zijn broeders. En dat zijn toevallig niet de Egyptenaren, dat snap je. Dus wat legt de Heer in zijn hart, wat legt de Heer in jouw hart, vindt hij prachtig, om te zien naar je broeders en zusters, om het duidelijk te maken. Ja? Omzien naar de zonen van Israël, zie ik hier. Omzien naar de zonen van God. In de gemeente, Heer, dat ze tevoorschijn gaan komen. Als je dat toch als optie hebt. En je zegt, dit is mijn gebed, Heer, dat u tevoorschijn komt in mij. Dat u nog meer tevoorschijn komt in mijn broeders en zusters. Zo werkt Gods genade. Zo werkt de genade van Jezus. In ons. Mozes gaat opkomen voor wie verdrukt worden. Jezus komt op voor wie verdrukt wordt, voor de verschoppelingen. Jij komt op voor wie verdrukt wordt. En als jij verdrukt wordt, dan komt Jezus voor jou op. En dan leidt hij jou door de verdrukkingen heen, want hij ziet om naar jou. Heb daar oog voor, heb daar oren naar, hij is bij jou in iedere verdrukking. Als je moet lijden, als je gesmaad wordt, omwille van Christus. En, zegt vers 24 dan, op een dag zag hij dat een van hen werd mishandeld door een Egyptenaar, waarop hij de man, wie het onrecht werd aangedaan, te hulp schoot, en wraak nam, huppatee, dood met die man. Zo, oké. En er staat achter, die pak ik tegelijk bij, hij meende dat zijn volksgenoten zouden begrijpen dat God hen door zijn toedoen wilde bevrijden, maar ze begrepen het niet. Dus een Egyptenaar mishandelt één van hen. En Mozes schiet die man te hulp. Hij neemt wraak, hij doodt de Egyptenaar. Eén minder, ja, op dat moment. Hij wil zijn broer bevrijden met Gods hulp. Ja, hij heeft niet gebeden. Want ik heb vroeger, toen ik les gaf, liet de kinderen dan wel eens lezen uit de Bijbel. En er staat in Exodus, staat, Mozes keek om zich heen of hij niemand zag en hij sloeg hem dood. Als dat geen doodslag met voorbedachte raad is, dan weet ik het niet meer. Dus ik weet niet hoe je er dan afkomt bij het gerecht. Maar goed. Dus hij doodt Egyptenaar omdat hij zijn broer wil bevrijden met Gods hulp. Maar hij neemt hier Gods recht in zijn eigen hand. Ik hoop dat je het snapt. Hij is gevoelig voor Gods geest. Dat zie je. Dat zie je meer bij mensen in het Oude Testament, maar misschien ook wel in het Nieuwe Testament. Maar hij is ook nog gevoelig voor die geweldgeest uit zijn voorgeslacht. En zijn volksgenoten, nou er staat hier gewoon letterlijk Adelfoi, zijn broeders en zusters, begrijpen hem niet. Mozes verstaat Gods opdracht om het volk uit de slavernij te verlossen. Dat is in zijn hart opgekomen. Hij werkt het alleen een beetje menselijk uit. Ja? En zijn broers wijzen Mozes af. En ik denk, ja, had Mozes ook niet zo raar moeten doen. Maar als je het nou weer combineert met Jezus. Ja, Mozes, weet je wel, en Jezus. Jezus komt als koning en verlosser. En zijn broers, waaronder het Sanhedrin, wijzen hem af als hun koning. Er staat in vers 25b, en dan gaat het over Mozes, ze begrijpen niet dat God door hem hen verlost. En waarom begrijpen ze dat niet? Omdat de geest van weerspannigheid, die daar nogal diep zat, dit bewerkt. En als de geest van weerspannigheid werkt, als de boze zo kan werken in je leven, en je kapt daar niet mee, of je krijgt dat niet door, of je laat het je niet gezeggen, dan zie je Gods plan niet meer voor je leven. En dan kom je niet meer mee in Gods woorden. En dan kom je hoogstens om in je eigen ellende. Zo. Maar dat is niet de bedoeling. Niet de bedoeling van God, niet de bedoeling van Jezus. Niet de bedoeling in de gemeente. Nou, dan zegt vers 26. De volgende dag kwam hij tussen beiden, toen twee Israëlieten aan het vechten waren. Hij probeerde hen met elkaar te verzoenen door te zeggen, jullie zijn toch broers? Waarom doen jullie elkaar dan kwaad? De volgende dag verschijnt Mozes dus aan hen als ze aan het vechten zijn. En hij probeert hen te verzoenen met elkaar. Er staat zoiets van, hij spoort hen tot vrede aan. Jullie zijn toch broeders? Zoals Jezus het evangelie van vrede brengt. En dat ook nu nog geldt. Dat hij je tot vrede aanspoort. Soms in bepaalde situatie. En zegt, jullie zijn toch broeders? Terug naar het verhaal, waarom doen jullie elkaar dan onrecht aan? Mozes komt om hen, de Joden, zijn broers, tot hun recht te brengen. Jezus komt om ons tot Gods recht te brengen. Besef je dat? Dat hij komt om jou tot Gods recht te brengen, persoonlijk en samen als gemeente. En hij is heel bewogen over het hele gebeuren. En dan zie je hem daar in Jeruzalem staan. Boven op de Olijfberg. Ja, ze hebben er een prachtige kerk neergezet. Hè? Domus Flevit, de heer huilt. Hij huilt over Jeruzalem. Och, dat je op deze dag inzag wat je tot vrede dient. Maar het is verborgen voor je ogen. Zo kan je soms huilen over het Babel van deze tijd. Dat je toch inzag wat je tot vrede dient. Maar die geestelijke wereld blijft maar dicht en gaat niet open. In kerken en kringen soms. Nou, dan gaat het verder, het verhaal. In vers 27, ja. Vers 27, daar komt hij. Maar de man die zijn volksgenoot mishandelde, duwde hem weg en zei: wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld? Of wil je mij ook doden zoals gisteren de Egyptenaar? Toen Mozes dat hoorde, nam hij de vlucht en vestigde zich als vreemdeling in Midian, waar hij twee zonen kreeg. Zo. Apart, hè? Ze dat erbij zetten. Ja. Je kan het vergelijken, kan je erbij zetten als je zit te schrijven. Het is Exodus 2, 14 en 15. Mozes vlucht naar Midian. Dat is een eentje weg, om de hoek zeg maar. De woestijn, ja, we zullen zeggen, Saoedi-Arabië onderaan een beetje. Zo. Dan weet je waar je het een beetje moet situeren. Zij verwerpen Mozes, en dat heb je gezien en gehoord, als hun leider en rechter. De geest van weerspannigheid bewerkt dit. Die belet het dat Gods plan, zijn woord, kan geschieden in levens van mensen. En daarom is hij nog steeds bezig, je moet maar niet in het woord lezen, je moet er zeker niks mee doen. En vergeet het maar, dat van vanavond, ja? Of van zondag. Dat is werking van deze geest. Goed, Mozes gaat. Hij vestigt zich als vreemdeling in Midian, staat er dan zo mooi, zoals zijn volk als vreemdeling in Egypte woont. En de ene vreemdeling zit hier en de andere daar. Als je nou denkt, nou, over Jezus, dan is dat toch eigenlijk ook een vreemdeling op aarde? Ja? En je zingt toch zelf ook, ja, ik weet niet of je het toepast, maar vreemdelingen zijn wij hier op aarde. En wij, ja toch? Je moet er ook wel eens aan denken als ik denk van, ben je wel zo'n vreemdeling op aarde op dit moment? Ja? Een bijwoner, vreemdeling een bijwoner. Mozes krijgt twee zonen, weet je hoe ze heten? Hij zegt het hier niet, maar dat is natuurlijk bekend bij het Sanhedrin. Dus vandaar dat hij een hele hoop niet invult. Weet je hoe ze heten? Ja, Gersom is nummer 1, de eerste. En? Nee, Eli. Ja, is lastig hoor, want het zijn zeer moeilijke quizvragen. En Eliezer. Ja? En weet je wat Gersom betekent? Ik woon als vreemdeling. En Eliezer, de tweede zoon, maar God is mijn hulp. Mooi als je dat bij elkaar hebt. Hij kreeg twee zonen. En een heel gedoe ook nog met zijn vrouw. En er is een heel verhaal over God die hem dan schijnt te bedreigen. En dan gaat zijn vrouw hem besnijden, moet je maar eens lezen thuis. Maar dat vind je weer in het Oude Testament. Ik woon als een vreemdeling, maar God is mijn hulp. Mooi hè, voor jezelf ook. Toch? Ja, of wil je het overslaan? Zeg het maar hoor. Zo leeft hij 40 jaar tot zijn 80ste als een herder van schapen. En daar zie ik zoiets in, ik hoop jij ook, God bereidt hem dus toe. 40 jaar, is wat? Sommigen denken na 2 jaar al van, nou ja, als God me toebereidt, dan moet je luisteren, moet wel even snel gebeuren, deze flexmaatschappij. Ja toch? Nou, Mozes had de rust en de vrede, er zal best eens wat raars gebeurd zijn, moet je het verhaal maar lezen, maar hij wordt toebereid door de Heer. En, zegt vers 30 dan, nadat er 40 jaar waren verstreken, de 40 jaar vervuld werden, verscheen in de woestijn bij de berg Sinaï een engel aan hem in de vlammen van een brandende doornstruik. En dat kun je vergelijken met Exodus 3, vers 1 en 2. En dat gaat over Mozes' roeping. Die heb je wel, hè? Ik zeg het wat snel achter elkaar. Er staat dus in vers 30 dat die tijd vervuld werd. Ja? Vervuld waren die 40 jaar. En dan verschijnt een engel aan hem in de woestijn. De Naardense Bijbel zegt, in de vuurvlam van een brandende doornstruik. Mozes krijgt, volgens mij in visioen, een engel in de vuurvlam. Vuurvlam. Dat is raar. Ja? En die engel, die kwam niet om. Die werd niet verteerd. Maar je ziet een engel in een vuur. En waar is vuur het beeld van? Ja, van macht en de duisternis, van demonen die werkzaam zijn. Die het vuur ontsteken vanuit henzelf. En dat zie je hier. En wat zou je hier nog meer kunnen zien als je goed kijkt? Staat er niet hoor. Als je geestelijk meekijkt. Als er vuur is, is er ook. Ik heb er ooit wel eens meer over gehad. Dat licht, het vuur dat gaat over dat licht heen. Maar er is een strijd aan de gang tussen licht en vuur. Het is geen water en vuur, maar licht en vuur. Nou ja, zo je wil. Maar licht en vuur. Ja? Dus er is ook een stralend licht, omdat hier engelen actief zijn. Hier is er een confrontatie in de hemel. Wat denk je? Als daar Mozes geroepen wordt. Als Mozes dat volk uit moet gaan leiden. Dat mag niet gebeuren. Er wordt gevochten om een mens. En daarin wordt er ook tegelijk gevochten om Gods volk. Mozes ziet in deze vuurvlam, in deze strijd, ziet hij een engel. Een engel van de Heer. En er zijn nog veel meer engelen, maar deze ziet hij. En wie zou dat zijn, denk je? Eén keer raden. Als hij wat gaat vertellen, dan is het Gabriël. Ja, de engel des Heeren. Gabriël. Waar deze verschijnt, dan moet je in de Bijbel maar eens nagaan, gaat God spreken. En als je in Openbaring, want daar ben ik ook natuurlijk een beetje mee bezig, dan zie je ook dat die Gabriël weer spreekt. Ja, er staat er alleen soms niet bij. Maar als je hem volgt, zie je, hé, Gabriël, die komt er ook weer naar voren. En die engelen, die worden heel actief. Wat gaat nou echt gebeuren? En de demonen worden ook super actief. En daarom zie je van die nare dingen ook in Openbaring. Als je daar doorheen leest, dan zie je, hé, alles komt tot stand. Alles gaat vervuld worden. En alle troep gaat opgeruimd worden. Om het even zeer plastisch te zeggen. Ja? Mooi. Nou. De vuurvlam die schiet op. Wat stond er? Uit een bosje. Uit een doornstruik. Er staat eigenlijk uit de doornstruik als je in Exodus gaat kijken. Maar het vuur bereikt zijn doel niet. Het vuur verteert de doornstruik niet. De doornstruik is eigenlijk het beeld van al het verwordene. Ja? Doorns en distels zijn een beeld van de toestand waarin Gods volk leeft op dat moment. Ze worden vernederd door Egypte. Die doornstruik is ook een beeld van Mozes tot nu toe. Hij is vernederd. Hij is verworpen. Ze willen hem onbruikbaar maken. Maar God gaat Mozes gebruiken. En door dit alles heen, in deze verschijning, maakt Stefanus duidelijk aan het Sanhedrin. God bindt zich niet aan deze aardse tempel hier in Jeruzalem. Ja? God verschijnt zomaar aan Mozes in de woestijn. En in de woestijn maakt hij een begin. De plaats in de woestijn waar hij verschijnt, die wordt heilig. De plaats in jouw woestijn waar hij verschijnt, die wordt heilig. Probeer dat toe te eigenen voor je eigen leven. Dan weet je waarover we spreken. En, zegt vers 31 dan, vol verwondering keek Mozes naar dit schouwspel, maar toen hij dichterbij kwam om te onderzoeken, klonk de stem van de Heer: ik ben de God van je voorouders, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Bevend van schrik wendde Mozes zijn blik af. Mozes ziet het dus. Heb je het schouwspel nog voor je? En wat er gebeurt? Hij verwondert zich over wat hij ziet. En hij gaat dichterbij. Om dit aandachtig te bekijken. En dan klinkt de stem van de Heer. Letterlijk niet, ik ben de God van je voorouders. Leuk bedacht. Ik ben de God van je vaderen. Vandaar dat er ook drie namen genoemd worden. Hij maakt zich dus bekend als de God die het leven van zijn vaderen geleid heeft. En de NBV gaat dan verder. Huiverig geworden heeft Mozes niet verder durven gadeslaan. Vind ik het beter vertaald. Ja? Je wil alle kanten op met die woorden die hier staan. Huiverig geworden heeft Mozes niet verder durven gadeslaan. Ja? En dat gebeurt natuurlijk meer in het Oude Testament. Zoiets. En, zegt vers 33 dan. Maar de Heer zei tegen hem, trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Dat lees je in Exodus 3, vers 5. God spreekt tegen Mozes. Hij wordt door zijn broers verworpen, verloochend, zoals Jezus door zijn broers verloochend wordt, door het Sanhedrin opzij gezet wordt en veroordeeld. Trek je sandalen uit. Je sandalen uittrekken. Is dat nou weer? Ja, je hebt overal ingelopen. Je hebt je verontreinigd. Soms is het zo, en dat zegt Jezus ook wel, schud het stof van je voeten. Doe je sandalen uit. Heb je hem? Dat is één betekenis. Sandalen uitdoen, ook als beeld van, wees ootmoedig. Ik ga er een beetje mijn schoen uittrekken, kom nou. Wees ootmoedig. Geef je helemaal over aan mij. Stel je voor mij open. Want de grond waarop je staat, is heilig. Dat is een ontmoeting met de Heer, hè? Als je zo leeft. De grond waarop je staat, is heilig. Heilige grond. Moet je voorstellen, die grote woestijn. Kan je iets meer voorstellen? En dit stukje grond, rond die brandende doornstruik. Deze grond is heilig. Waar God aanwezig komt. Waar God spreekt. Waar Hij roept. Waar Hij zijn opdrachten, zijn beloften geeft. Waar Hij zijn heerlijkheid openbaart. Daar is het heilig. In jouw leven, te midden van de woestijn. En dan kan je mee verder. Vandaag, morgen en op de derde dag. En, zegt vers 34 dan, en ik heb daar vanwege de afwijkende vertalingen, heb ik daar het MBG genomen. Dat vind je op de bijlage. Daar staat, ik heb de mishandeling van mijn volk in Egypte zeer wel gezien. En ik heb zijn zuchten gehoord. En ik ben neergedaald om hen te verlossen. En nu, kom hier, laat ik jou of u naar Egypte zenden. Dat staat in Exodus 3, vers 7 en 10, als je dat wil weten. Vers 34. Ik heb zeer wel gezien. De Heer ziet dus de mishandeling. De Heer ziet het lijden van zijn volk. Hier in Egypte. Ik heb gehoord. Want ze zuchten. Ze jammeren. Ze kermen in hun pijnen. Ze roepen tot de Heer om hem te bevrijden. En dat merkt hij op. Als je roept tot hem. Om jou te bevrijden. Om je verder te bevrijden. Hij zegt, ze roepen tot mij om hen te bevrijden. Daarom verschijn ik. Daarom daal ik af, om mijn mensen, want het zijn mijn mensen, te bevrijden uit de macht van Egypte. Daarom stuur ik jou, Mozes, naar Egypte, naar Farao. En er zullen confrontaties zijn met de hele occulte wereld. Maar hij gaat die confrontatie met Farao aan, zoals Stefanus de confrontatie met het Sanhedrin aangaat. Prachtig toch? Ja? En, zegt vers 35, het was deze Mozes die door zijn volksgenoten werd afgewezen met de woorden, wie heeft jou als leider en rechter aangesteld? Maar God zond hem als leider en bevrijder naar hen toe door tussenkomst van de engel die in het doornstruik aan hem verschenen was. Vanaf vers 35 benadrukt Stefanus tot vier keer toe, en volgende keer zullen we dat ook bekijken. Het was deze Mozes die. Om duidelijk aan te geven. Hij werd verworpen door zijn broeders. Maar hij is het wel die dit allemaal gedaan heeft. Terwijl de Joden hem verworpen hebben. Het was deze Mozes die ze verloochend hebben. Die ze afgewezen hebben met de woorden, ja, wat denk je wel dat je bent? Wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld? Hetzelfde geldt voor Jezus. God herstelt Mozes in macht. Hij stelt hem aan als hun leider en hun bevrijder. Prachtig. En, zegt vers 36, het was deze Mozes, daar heb je de tweede keer, die het volk wegleidde uit Egypte, onder het verrichten van tekenen en wonderen, niet alleen in Egypte, maar ook bij de Rode Zee en in de woestijn, 40 jaar lang. Ja? Het is wat? Ja. Ja, ik kijk bij Mozes in het leven en dan zie ik dat die geweldgeest werkt uit de geslachten. En ik weet niet of die broers dan een rekensommetje maken. Zo moet zien, als hij natuurlijk volkomen volmaakt was geweest, maar wie was dat in het Oude Testament? Dan had iedereen hem gelijk gevolgd, vraag me nog af. Want Jezus was volkomen volmaakt en die volgen ze ook niet en die verwerpen ze. Dus daar zie ik toch, ik denk, ja, je kan dat hypothetisch zeggen, zag ik niks van afdoen. He, dat kun je zeggen, maar ik denk dat het dieper ligt. Dat ook bij het volk dieper ligt, want daar zit die weerspannigheid. He? En bij Mozes zie je dat ook weer een beetje terugkomen. Want we zitten natuurlijk nog dat er geen bevrijding is. Dus als Mozes dan, dat tot hem gesproken wordt, dan zegt hij, ja, en moet je luisteren. En dan volgt er een heel gesprek en heb hij geen zin om te gaan. En op een gegeven moment is God aan het woord en die zegt, en nou ga je zoiets. He? En dan gaat hij dan ook. En dan zegt hij, ja, ik kan niet spreken, wie ben ik nou? Ik brabbel me wat. Want Aaron, dat is ook dat hij hakkelt. Ja? Dus ik denk, natuurlijk, je zou logischerwijs, natuurlijk gezien zou je kunnen zeggen, ja, logisch als hij de Heer niet volgt, maar dit laat werken, dan. Maar Jezus laat het wel werken. En we zien dat het dan ook nog niet werkt bij zijn broeders, want die hebben hem ook verworpen. Dus dat is de parallel voor mij in het geheel. Ja? Oké, dank je. Dus, vers 36 hadden we gelezen. Jezus doet wonderen en tekenen. Ja? Mozes doet wonderen en tekenen. Jezus doet wonderen en tekenen. Hij is onze leider en bevrijder. Mozes' bediening gaat gepaard met wonderen en tekenen. Hij doet zijn volk uittrekken uit Egypte onder wonderen en tekenen. Wat allemaal gebeurt, zijn preken op zich. Zoals Jezus ons doet uittrekken. En daar kan je nog iets meer bij voorstellen, uit Egypte. Ons verder doet uittrekken uit Egypte, uit alles met zonde, met onreinheid, met occultwerking, met geslachtsmachten te maken heeft. Hij zegt, ik wil dat je daar verder uit wegtrekt en ik help je. En ik leid je weg onder wonderen en tekenen. En denk dan niet aan grote dingen, maar begin bij kleine dingen in je eigen leven die gaan veranderen. Dat je ineens zo attent wordt voor die ander. En je denkt, hé, dat was een paar jaar geleden nog niet zo. Ja? Maar wel van binnenuit. Dus niet denken, oh, dan moet ik dit zijn of dan moet ik dat zijn. Want dat legt de duivel op. He, maar dat je van binnenuit, Heer, ik wil verder met u. Ik wil dat het meer gaat werken in mijn leven. Dus Mozes leidt zijn volk ook door de zee heen. Je kent dat verhaal, hè? Zoals Jezus ons door de verdrukking, door de grote verdrukking heen leidt. En wil je de parallel hebben, denk er maar even over na. Je ziet hoe ze daar staan voor die zee. En dan komen daar die Egyptenaren aan, paarden en ruiters. En dan zijn ze weer, is lijden weer in last. Dat vinden ze verschrikkelijk. Ja, nou komen we toch alsnog om. We hebben het woord, we hebben het evangelie, we hebben hier gevolg. We komen hier om. En ze komen niet om. Is niet prachtig? Want Mozes leidt hen door de zee. In de kracht van God. En in de macht van de engel. Als ik Handelingen 7 goed volgt. Ja? Prachtig. Nou, 40, dan komen ze in de woestijn. Dan zijn ze er dus ook nog niet. Soms denken we, als je nou kind van God bent en je hebt een paar voorwaarden, een beetje bevrijd, nou dan ben je er wel, maar door de zee heen, dan komen ze in de woestijn. 40 jaar leidt Mozes hen door de woestijn heen. Toch? En natuurlijk zitten daar ook weer eigen toestanden bij. Hè? Geslachtsmachten, allerlei andere dingen die hen overweldigen. Jezus leidt ons door onze woestijn heen. En ik hoop dat hij het vanavond pakt. Steeds maar weer door woestijn heen. Steeds maar weer door woestijn heen. Om te komen in het land dat hij jou geeft. Dat hij mij geeft. Ja? Steeds weer kan je stukjes van dat land in bezit nemen. Dat je daarnaartoe gaat, dat je gaat leven op den duur zonder beperkingen. Een leven in vrijheid. Een heerlijk proces om in te leven. Want je weet, wij gaan het land helemaal veroveren. Wij gaan dat leven ook helemaal uitleven. Met de hulp van de Heer. Amen. Amen. Ik zal eerst bidden.